Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau. Vanuit het Dynamo Café in Apeldoorn is het nu tijd voor de Volleyball Talkshow van Nederland. En hier is uw presentator, Jeffrey Klok.
Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Tijd voor Volleybal. We gaan het hebben over een droom. De droom van Ron Zwerver om Olympisch goud te winnen. De droom van Jannes van der Ham en Sybe Korenblek om de beste op hun positie te worden. De droom van Suzanne Reinders om te studeren in Amerika. Maar ook over de droom die voor Jeffrey Scharbaai, Ilse Zinninge en Team Eurosport deze week eindigde. We gaan dromen vanuit onze Tijd voor Volleybalstudio. Vanuit mijn droom om onze volleybalsport groter te maken. Om meer mensen aan het volleybal te krijgen, meer aandacht voor onze eredivisie te creëren en om te laten zien wat er allemaal in het volleybal leeft. Dit is niet alleen mijn droom, maar ook van de groep enthousiastelingen om me heen. En waarschijnlijk ook jouw droom thuis. Zonder volleyballiefhebbers zoals jij lukt het niet. Jij kunt ons helpen om onze droom levend te houden. Om de camera's te laten draaien en de lampen te laten schijnen. Wil jij ook deze ambitie steunen? Help dan Tijd voor Volleybal door te doneren. Dat kan heel eenvoudig door de QR-code nu in beeld te scannen of op onze website via Tikki te doneren aan Tijd voor Volleybal. Jij bepaalt het bedrag, alles is welkom. En alles gaat direct naar de kosten van de show. Dus word vriend van de show. Droom met ons mee. Zodat we nog heel vaak kunnen zeggen dat het nu tijd is voor volleybal. Welkom aan tafel. Gaaf dat je weer kijkt en luistert. We gaan het hebben over het terugtrekken van Team Eurosport en Arbo Rotterdam Fast. Dat terwijl we de spannendste eredivisie sinds tijden meemaken. Bij zowel de dames als de heren. We vertellen over de rol van middenblokkerers in het volleybal en over studeren en volleyballen in Amerika. We brengen een transferscoop en ik interview de oranje diagonaalspeelster Alice Dambrink. Genoeg te bespreken dus en dat doe ik samen met een hele bekende spraakmaker. Hij kwam 436 keer uit voor het Nederlands herenteam. Hij won de Champions League in 1995. Hij werd vijfde met het Nederlands team op de Olympische Spelen van 1988 en won zilver in 1992. En uiteindelijk Olympisch goud in 1996. Hij was het boegbeeld van het bankrasmodel, staat in de International Hall of Fame en is verkozen tot de greatest of all time. Een eer om hem hier aan tafel te hebben. Mag ik een daverend applaus voor Ron Zwerver.
Dankjewel.
Je hebt ook de gouden Olympische medaille uit 1996 meegenomen, ligt hier bij ons op tafel. Wat symboliseert die medaille voor jou?
Nou ja, mijn 10 jaar lange reis, zeg maar. En de struggles die we natuurlijk hebben moeten overwinnen enzovoort. En de euforie tot de eenzaamheid, van alles en nog wat. Dus de reis. Een beetje klassiek natuurlijk. Maar
wat zijn die struggles, zeg maar, die maken het ook nog zoeter, die overwinning aan het
einde? Nou ja, het struggles zijn natuurlijk, je bent een jonge gast met een mega ego en je wil de beste van de wereld zijn, maar je weet eigenlijk helemaal niet waarover je praat. En dan moet je dat ook nog eens een keer samen doen met een aantal mensen. Dan komen er nog eens een paar coaches bij waar je denkt van, wat de hel is dit? En dan uiteindelijk kom je erachter dat je eigenlijk gewoon op het veld staat. 9 bij 9, 81 vierkante meter, dat je het eigenlijk gewoon zelf moet doen. Met de mensen die je om je heen hebt staan. Dus kwetsbaar opstellen, vechten, teleurstellingen overwinnen, eigenlijk hoe het leven is. Dus die maar dan in 10 jaar tijd.
Dus die switch heb jij ergens moeten maken van inderdaad dat die groep die kwam samen, die paste niet altijd bij elkaar. Naar oké, ik moet het zelf doen of ik moet het zelf op orde hebben en de rest moet daarin mee. Of moet
ja,
het zelf
maar elk jaar is natuurlijk een andere, iets andere samenstelling. Je wordt ook ouder. Er gebeuren dingen in je leven wat je meeneemt. En dat geldt niet alleen maar voor mij, maar ook voor mijn teammaten. En uiteindelijk tot euforie.
Ja. Mooi moment. Ja. Jeffrey, Ilse, hebben jullie er gevoel bij?
Ja, heel vet. Heel vet als je zoiets kan behalen, lijkt me.
Ja. Ja, ja dit is ja. Ook vet. Ja,
ja, het is ja, dus ja dat ja. Nog 30 of 26 jaar daarna is het...
Nou ja, dat merk je wel natuurlijk. Het is zo lang geleden. De verhalen worden steeds groter. Dat is ook zo. Maar het is vrij uniek wat we hebben gepresteerd, dat is absoluut zo. Maar niet alleen, maar weet je, 96 wordt er altijd uitgeboomd en zo. Maar uiteindelijk begint het natuurlijk wel 10 jaar eerder. En uiteindelijk begint het met de generaties die voor mij bezig zijn geweest. De derde generatie profiteert altijd. Maar de mensen die dat verzonnen toen de tijd, Geert Tom Petter, Bert Goedkoop, gekke Marco Brouwers, die zijn natuurlijk wel gestart. En dat is altijd zo met die generatie, ja, die profiteren er niet van.
Dus die gouden plak is niet alleen van dat toernooi in 96, maar is van die hele 10 jaar is die bekroning.
Nou, van een steltje gekken die zeiden van wij willen eigenlijk meer dan, dan wat we nu doen. Wij zijn eigenlijk ook het voorbeeld geweest vanuit voor het NOC-NSF, hoe wij
met uiteindelijk. Het bankersmodel.
Ja, met het bankersmodel, hoe wij professioneel zijn gaan trainen. Want we kwamen natuurlijk af van twee keer trainen in de week met een leuk wedstrijdje. En dan werden we altijd afgesodemieterd door de Italianen of de Joegoslaven of ga zo maar door. Ja, en die jongens zeiden van ja, wij willen meer. En wij willen 20 uur gaan trainen. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe vul je dat dan in? Nou ja, en dat virus heeft me geraakt. En er kwamen natuurlijk een aantal andere spelers bij waar ik zelf door geïnspireerd raakte. Dus als Avital. Ja, en dan word je meegenomen.
Prachtig. Ja. Prachtig. En je hebt de switch gemaakt naar trainer nu al een tijdje. En het nieuws van vorige week was eigenlijk ook op zaterdag de bekendmaking van de naam die rondgaat als de nieuwe bondscoach van de Oranje Dames, Felix Kozlowski. Wat vind jij ervan?
Ja. Ja, wat moet ik ervan vinden? Nou ja, weet je, het verbaast me. Ik weet niet of het verbaast. Kijk, feit is, Nevobo heeft geen geld. Punt. Dus je kan geen toptrainer aanstellen. Nou ja, en dan vind ik het persoonlijk jammer dat er niet een Nederlander ergens te vinden is, of een Nederlandse te vinden is. Dus dat verbaast me wel.
Want dat is jammer, want er wordt vaak gezegd, er is geen Nederlander die genoeg kwaliteit heeft om het Nederlands team te leiden, of geen internationale ervaring genoeg.
Ja, en ik ken die verhalen natuurlijk. Kijk, de spelers moeten ook wat vinden, speelsters. Ik heb natuurlijk ook altijd een grote mond gehad in mijn tijd.
Dat vond jij toen ook?
Ik vond ook dat het belachelijk was dat een man uit Groningen kwam die jeugdteam had gedaan, die ons op een gegeven moment het nationaal team ging leiden.
Genaamd Joop Alberda.
En dus ik snap het. Maar feit is, de bond heeft geen geld. Dus die kan geen topcoach binnenkrijgen. Maar je moet ook, vind ik wel, als technisch directeur, wat hebben die meiden de afgelopen paar jaar gepresteerd?
Het laatste succes is 2016 uit mijn hoofd.
Dus zoveel. Kijk, wij konden het zeggen omdat we om de zilveren medaille stonden te spelen, op Olympisch Spelen.
Ja.
En we speelden al in het buitenland, waarin wij op dat moment beslissende buitenlanders waren. We speelden voor Champions League, Europa Cup, de hele mikmak. En ik wil toch ons vragen, waar waren die meiden? Niet allemaal, hè, maar wel een aantal daarvan. En op een gegeven moment kom je erachter dat je als speelster ook een leider moet zijn in het veld. En dat heb ik afgelopen WK ook niet gezien.
Dat niet alleen afhankelijk moet zijn van een coach die...
Nou, als je afhankelijk bent van een coach, nou, dan ben je ver weg als atleet. Dus ja, daar ben ik wel zeer kritisch op.
Okay.
Goddank ben ik geen technisch directeur.
Nee, het is...
nee. Dus ja, weet je, dus het is een, ik snap de dilemma's en ik heb er ook geen oplossing voor. Maar ik vond het wel jammer dat ik niet in Nederland. Want als die dan zou komen, want het was toen niet concreet of wat dan ook, wat ik gehoord heb, maar stel voor als het komt, dan ben ik benieuwd wat voor staf die er meeneemt. Want als je dan als Nevobo zegt van ja, we willen mensen opleiden, nou zorg er dan ook voor dat er een paar Nederlanders omheen staan.
Ja.
En dat daar de internationale ervaring kan krijgen.
Want het is inderdaad nog steeds een gerucht. Het kwam zaterdag op een Italiaanse site naar buiten, daarna op Volleybalkrant. De bond had nog niet gereageerd, dus ik heb een officiële reactie van hun gevraagd. En die luidt als volgt. Mijn vraag was, kunnen jullie bevestigen of ontkrachten dat Felix Kozlowski de nieuwe bondscoach wordt? We zijn dichtbij om een nieuwe coach te presenteren, maar ik kan nu nog geen naam bevestigen. Zoals het er nu naar uitziet, aankomende week nieuws, maar dit is nog niet definitief. Dus het zegt eigenlijk niks, maar misschien ook wel dat deze week de naam naar buiten komt.
Ja, nou, we gaan het meemaken.
We gaan het zien. En een paar Nederlanders omheen.
Nou ja, dat vind ik wel belangrijk. Kijk, wij als coaches, en ik noem even wij als coaches, zeggen wel van ja, maar dan vind ik ook dat Nederlandse coaches ook de ambitie moeten hebben om af en toe gewoon de uitstap in het buitenland te maken. En dat zie ik ook negatief, want een aantal coaches zeggen van ja, maar dan heb ik dit niet, heb ik dat niet, heb ik zus niet, nou, ik heb 4 jaar in Amerika gezeten. Ik weet wat je dan mist, weet je wel.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk, dat hoort er wel bij in je eigen opleiding.
Dus
je kan wel heel veel willen, maar je moet die opoffering als coach zelf ook maken. En dus ja, het gaat altijd beide kanten op. Hè.
We gaan het volgen. Dan over naar het andere gesprek van deze week. Op maandag werd bekend dat Team Eurosport zich terugtrok uit de Eredivisie Dames door de financiële situatie. Aan tafel Jeffrey Scharbij, hoofdcoach, en Ilse Sinninge, speelster. Ilse, hoe gaat het met je?
Goed. Naar omstandigheden goed. Ik denk dat we als team afgelopen week met z'n allen heel druk zijn geweest om het te proberen te verwerken. En ook weten dat we gewoon verder moeten. Dat we niet zomaar kunnen stoppen. We zijn als team echt heel druk met en een nieuwe club vinden en gewoon alles te kunnen verwerken. Ik heb nu zelf al een nieuw team gevonden. Daar ben ik heel blij mee. Andere meiden uit het team hebben ook al een nieuw team gevonden. En ik denk in principe dat we ergens nu wel beseffen dat het echt zo is. En dat we er ook allemaal wel meer vrede mee kunnen krijgen nu.
Oké. Okay. Jeffrey, hoe gaat het met jou?
Ja, het begint eigenlijk nu pas te landen. Ik ben de afgelopen week druk geweest om spelers te stallen bij andere
spelers. Neem ons eens mee in dat proces. Begon een beetje zaterdag zondag, vorige week zaterdag zondag.
We speelden zondag tegen Sliedrecht. En na de evaluatie, na de wedstrijd uit de kleedkamer, stond een deel van het bestuur mee op te wachten. Om samen met mijn teammanager aan te sluiten bij een gesprek met het bestuur. Wat voor ons heel apart was, want dat gebeurt eigenlijk nooit.
Nee.
Maar we verloren van Sliedrecht, dus ik zei nog gekscherend van zo. We hebben een potje verloren en nu staat het bestuur op de stoep.
Oké, ja.
Maar goed.
Het was nog erger eigenlijk.
Ik had liever gehad dat het die reden was.
Precies, ja.
En we kwamen boven in mijn kantoortje, zeg maar. En daar kregen we het bericht van het bestuur dat de laatste wedstrijd was. En dat werd ook zo geopend. Maar goed, ik zat nog helemaal met mijn hoofd in de wedstrijd van Sliedrecht.
Ja.
Vond dat lastig schakelen, ja.
Oké, want zondag hebben ze dat alleen jou gemeld als coach. En toen maandag met de hele groep, hoe ging dat, Ilse?
Nou, we kwamen in principe gewoon bij de hal aan, weten dat we wel een gesprek zouden hebben, maar dat we daarna gewoon zouden trainen met het team. Toen stonden we met alle beneden te wachten. Toen kwam Jeffrey al naar ons toe van, het net hoeft niet opgezet te worden. Het wordt een heel serieus gesprek, ik ben woest. Dus toen wisten we als team al dat er iets meer gaande was dan alleen iets over volgend jaar. Of dat we het einde dit jaar zouden stoppen met de competitie. Toen kwamen we een halletje, kamertje binnen met z'n allen. Er zat 8-man bestuur te wachten of 6-man bestuur. En de voorzitter zei gewoon, ja, gisteren hebben jullie de laatste wedstrijd gehad, het is klaar. Dus iedereen begon te huilen. We dachten echt, wat is hier aan de hand? Hoe kan dit zomaar zijn gebeurd? En eigenlijk hebben we daarna met z'n allen de rest van het gesprek niet meer echt meegekregen. Omdat we gewoon te veel in gedachten waren met z'n allen over hoe en wat en waarom. En
waar kwam die frustratie bij jou vandaan, Jeff?
Ja, gewoon niet. Het is gewoon een bericht.
Een mededeling.
Ja, het is gewoon een mededeling en daar kan ik helemaal niet mee omgaan. Want je stapt met zo'n groep meiden in een proces, je wilt ergens naartoe. We hebben in augustus bij elkaar gezeten en we hebben gekozen voor een manier van spelen waardoor ik wist dat het ergens rond de kerst zou gaan lopen.
Mm-hmm.
Dat aangegeven, daar stonden we met de hele groep achter en twee, drie weken voor kerst beginnen we wedstrijden te winnen. En de trein bij ons begint te lopen en bij het bestuur gaat hij achteruit. Maar dat niet wetende is lastig.
Want voor hun speelde het wel al gewoon langer. Maar jullie werden er pas in de laatste fase meegenomen.
Ja, zij hadden tussen ze gaven aan dat het in december dat ze nog dachten dat het allemaal wel goed zou komen. En ons daarom niet meer willen belasten. Want het zag ernaar uit dat ze gewoon alles binnenkregen wat ze binnen moesten krijgen. Maar in januari bleek in één keer van niet. En dus toen hebben ze ook zo gekozen om de stekker eruit te trekken.
Oké, want denk je, had de club het anders aan kunnen pakken? Jullie hadden er eerder in mee willen.
Je moet er toch geïnformeerd worden.
Ik vind dat.
Maar ook daarna, er is toch een drama dat zij, bij wijze van spreken, je weet dat die boodschap hard aankomt.
Ja.
Dan moet je als bestuur weten van, voor de rest hoor je gewoon niks meer. Het is gewoon les 1 van slechte nieuwsgesprekken. En ook niet even de nazorg hebben voor een team om te kijken wat je kan doen. Want je hebt toch een verantwoordelijkheid.
Ja.
Het meest vervelende is inderdaad dat het gewoon in het team geploft wordt. Hè, ik wist het amper een dag eerder. Ik bedoel, het was zondag uurtje of 6. En maandag om 4:30 zaten we met het team. Maar het feit dat het daar ook gewoon in het team gelegd wordt, hè, ter mededeling en dat is het. Dus het eerste wat ik daarna heb gedaan is inventariseren hoe mensen nu denken, wat mensen willen en wat willen jullie überhaupt nog spelen.
Ja.
Of niet, want wat ik me goed voor kan stellen als je uit zo'n traject komt. Maar goed, eigenlijk iedereen wou blijven spelen. Dus het eerste wat ik deed was trainers bellen na dat gesprek.
Meteen gaan inventariseren, want... Er werd tot 1 februari kunnen speelsters weer aangesloten worden bij clubs.
Ja.
En in die 14 dagen moeten nieuwe clubs gevonden. En daarom was er haast om dat.
Ja, zo zag ik het wel. Dus ik werd gewoon geleefd de hele week. En nog eigenlijk. En de hele week staat in teken van dit verhaal. Maar de hele week staat voor mij ook in teken om die meiden aan het volleyballen te krijgen. En dat is in 2 weken is dat lastig.
Okay. Was het nog een optie om gewoon te gaan spelen?
Ja, ze hebben de vraag neergelegd bij de bond of wij dat in ieder geval uit konden spelen. Ook om de competitie recht te houden. En, maar met het verzoek dat dan daarna nog de spelers vrijgegeven werden. En dat die nog elders aan konden sluiten. Maar dat kon niet na 1 februari. En daar wilden ze ook geen uitzondering op maken. Dus, en toen heeft de bond zelf voorgesteld om te zeggen van volgens mij kun je beter direct de stekker eruit trekken.
Ik heb hier ook een officiële reactie gevraagd bij de bond. Want dit was inderdaad, de Eurosport had nog voorgesteld om de reguliere competitie af te maken. Omdat je nu ook, het heeft heel veel invloed op de ranking en op de rest van de teams.
Ja.
Dus inderdaad op die vraag. Het bestuur van Eurosport heeft ons voorgelegd om of direct de stekker eruit te trekken of door te spelen tot het einde van de reguliere competitie. We hebben toen inderdaad aangegeven dat het dan beter is direct te stoppen. Als dat niet was gedaan, zouden de dames uit het team niet meer overgeschreven kunnen worden naar andere teams. Omdat de deadline zou zijn verstreken op het moment dat de reguliere competitie is afgelopen. Daarnaast was onze inschatting dat de situatie vroeg of laat duidelijk zal worden en er dan beter direct duidelijkheid verschaft kan worden. Dit voorkomt ook dat aan het einde van de reguliere competitie andere teams zich benadeeld voelen, doordat de resterende wedstrijden van Eurosport in dat geval met een andere beleving gespeeld zouden worden. Speelsters misschien tussentijds toch al zouden vertrekken en de motivatie van de speelsters naar alle waarschijnlijkheid niet hetzelfde zou zijn als in de voorgaande wedstrijden. Maar duidelijk is dat elk moment in dat opzicht vervelend kan uitpakken voor andere teams. Maar wat ik, dit is wel een invulling van de bond zelf. Dus hier, dan ben ik benieuwd, bijvoorbeeld Ilse, de bond zegt van nou, speelsters misschien tussentijds toch al zouden vertrekken of motivatie misschien minder was geweest. Hoe denk jij dat jij had gespeeld als je dat nieuws wel had gehad, maar je had, ze hadden gezegd tot einde reguliere competities, 12 februari, had je nog kunnen spelen?
Ik denk dat we met z'n allen nog echt hadden genoten van de wedstrijden en de trainingen die we nog samen konden doen. En ook gewoon als vooruitzicht hadden van het stopt dan, dus we moeten nu genieten en nu moeten we met z'n allen hard werken en nu moeten we de punten binnenpakken die we nog kunnen pakken. Ik denk niet dat er iemand in ons team was geweest die had gezegd nu stop ik dan wel echt of ik heb geen motivatie meer om te trainen, dus kom niet.
Oké, okay. En Jeffrey, als je kijkt naar breed, het ergste is natuurlijk voor de speelsters, maar het heeft dus ook consequenties gewoon breed op de hele competitie.
Ja.
Wat voor impact heeft het op de rest van de teams?
Voor de ene wat meer dan voor de ander. Hè. Ik bedoel, als je Sudosa is er bijvoorbeeld heel druk mee dat wij de reden zijn dat zij wedstrijden verliezen, dat vind ik dan wel weer bijzonder.
Maar, ja, dat ze zijn teruggezakt. Want we hebben ook de stand. We kunnen ook de stand op beeld krijgen. Inderdaad, ze hebben 2 keer tegen jullie gewonnen.
Ja.
En dat resultaat komt te vervallen. Dus dan krijgen ze 6 punten minder. En zijn ze, geloof ik, teruggezakt naar. Een stukje terug staan nu 6e. Maar ze hebben 2 wedstrijden meer gespeeld.
Ja.
Dus inderdaad, zij hebben de grootste pech.
Ja.
Ja, zo kun je het ook zien. Maar volgens mij is dat niet het belangrijkste. En volgens mij draait het om andere aspecten, maar goed, het feit dat zij die 6 punten, dat is gewoon vervelend. Als ik daar koorts van zou zijn, dan zou ik dat ook jammer vinden.
Ja, en de keer zei dus wel, dit is wel de officiële regels als je in het reglement staat, als een team zich terugtrekt,
dat ook.
Dan vervallen alle punten.
Ja, precies dat. En misschien hadden ze dan op andere plekken beter moeten doen, dan ze er minder last van gaan. Ja.
Toen ik coach was van Ortec Nesselanden, begin de stichting ook trouwens failliet.
En hoe is dat toen
aangepakt? Hebben wij gezegd van, wij willen doorspelen. We zijn kampioen geworden. Failliet.
Maar,
en ik heb de volgende dag heb ik mijn laptops in moeten leveren bij Ortec.
Maar failliet, want er is ook sprake geweest van, dan geef je het mee en dan kunnen speelsters zeggen van, hou dan maar loon of we houden in. Maar failliet, maar daar kreeg je wel gewoon doorbetaald?
Nee,
of,
natuurlijk.
Is speelde voor niks.
De spelers die waren in dienst, dus die gingen dan naar, goed, hoe noem je die hier? Nou, die kregen nog 60-70% van een laatst verdiende salaris, zeg maar.
Ja.
Maar ik was ZZP'er, dus ik kon naar mijn geld fluiten een half jaar.
Okay.
Een kampioen geworden, volgende dag 2 laptops inleveren. Doei.
Ja.
En hoe is het dan gelukt om zo door te spelen?
Nou, je gaat bij elkaar zitten van wat gaan we doen?
Ja.
Wat willen we doen? We willen kampioen worden, want we stonden er goed voor. Bovendien waren ook een aantal jongens die naar het buitenland wilden, dus die wilden sowieso wel laten zien dat ze weer bezig waren. En toen werden we bij Orion kampioen.
Maar dan moet je wel meegenomen worden in het hele verhaal.
Ja, tuurlijk.
Kijk, en dat
ik werd gelukkig meegenomen in het hele verhaal door de stichting. Zeg maar.
Ja, ik heb ook tegen die meiden gezegd. Van, weet je, op een gegeven moment krijg je het gevoel dat het verhaal dat het een mededeling wordt, het verhaal dat je er niet in meegenomen wordt, dan wordt het gewoon lastig, want je kunt niks doen. Het is allemaal al besloten. Hè? En je staat gewoon machteloos langs de kant te bekijken hoe het allemaal bepaald wordt. En ik heb wel het idee dat wij een team hadden, dat als dat zou gebeuren, en ik zou in januari te horen krijgen van het kon wel zijn dat we het financieel allemaal niet redden, dat als we het in de ploeg hadden gegooid, had het best kunnen zijn dat eruit was waarschijnlijk geen kampioen geworden, maar we hadden het wel uitgespeeld. Ja, okay. Ja. En dan hadden we de keur zelf gehad of we dat hadden kunnen doen of niet.
Ja, klopt. Er wordt gewoon iets van je ontnomen. Ja. Daar gaat het klopt. Over. Ja. Het is gewoon puur amateuristisch wat ze hebben gedaan vanuit het bestuur. Terwijl jullie proberen om zo professioneel mogelijk over te komen.
Ja.
En vooruitkijkend, Ilse, jij zei net al van jij en andere speelsters hebben al een nieuwe club kunnen vinden. Of zijn gebeld of zijn rond gaan bellen. Ja. Waar ga jij nu aan de slag?
Ik ga bij Veracles spelen in de topdivisie. Staan momenteel derde volgens mij staan we. Ze hebben daar een team met vier middens waarvan twee langdurig geblesseerd waren. Dus Paul had mij eigenlijk bijna meteen een berichtje gestuurd nadat het nieuws bekend was. Van zou je dat willen? En ik woon zelf in Groningen, dus het is voor mij gewoon een betere optie. Ik kan lekker op de fiets naar training. 3 keer per week trainen. 2 avonden per week vrij. Dus.
En voelt het dan?
Het is een rare stap natuurlijk, want je wil natuurlijk het Eredivisie-seizoen gewoon afmaken met je eigen team.
Ja.
Maar ergens is het ook wel een rustige keuze voor mij. Gewoon iets meer vrije tijd. Tuurlijk had ik liever Eredivisie willen spelen met mijn eigen team. Maar ik ben heel goed ontvangen. Ik heb gisteren al mijn eerste wedstrijd gespeeld. Ik ben heel goed ontvangen door het team en door de club. Dus het is wel lekker.
Dat is mooi om te horen.
Ja.
We hebben ook een beetje positief nieuws. Een andere speelster van jullie, Anne-Claire de Brugge, die heeft ook een nieuwe club gevonden. En wij mochten de scoop brengen. Dus wij mochten als eerste vertellen waar ze heen gaat. Vanochtend, toen we aan het opbouwen waren, interviewde ik er Anne-Claire over waar zij meteen gaat aansluiten. Woensdag vertrekt ze al. Dag Anne-Claire, goedemiddag. Welkom bij ons in de show bij Tijd voor Volleybal. Je bent speelster bij het weggevallen team Eurosport. Hoe heb jij je afgelopen week beleefd?
Ja, heftig. Ik denk dat we kregen maandag te horen en sindsdien leeft het halve team denk ik op stress. En gaan we een beetje zo door. Dus ik heb echt slecht geslapen deze week. Maar ja, ondertussen zijn er waren er ook alweer van allemaal dingen bezig. Dus ja, wel een hectische week.
En tegelijk ben je dan bezig geweest met clubs en een spelersmakelaar om richting volgend seizoen te gaan?
Ja, nou, ik was gewoon bezig. Ik had wat mensen een berichtje gestuurd om misschien ergens mee te gaan spelen of trainen. En toen belde dus Christopher, belde mij, dat was een paar weken geleden bij jou in de uitzending. En ja, die zei, ja, dit is een mooie kans om iets anders te gaan doen, want er sluiten deuren, maar er gaan ook weer andere deuren open. En of ik daarvoor open stond, en toen dacht ik, nou, ik weet niet of mag ik eens fuck it zeggen, maar fuck it, ik doe het gewoon. En zodoende, een beetje, eigenlijk is dat allemaal heel snel gegaan.
Oké, en het is naar een topland. Kun je, naar welke club ga je? Vertel ons, Anne-Claire.
Palak Bydgoszcz in Polen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar...
Ja, dat weten wij ook niet beter. Dus een paar Poolse woorden daar. Dus nou, gefeliciteerd, Polen. Fantastische competitie. Heb je er zin in?
Ja, heel veel zin in. Maar ik vind het ook heel spannend.
Ja? Maar, om weer op een hoog niveau te spelen?
Ja, ik denk dat het is natuurlijk een totaal ander niveau dan de Eredivisie. Wel super leuk en er kan waarschijnlijk ook echt heel veel leren. Dus daar heb ik wel ook echt heel veel zin in. En we gaan wel zien wat het wordt.
Gaaf, super leuk. En wanneer vertrek je? Is dat ook al snel?
Ja, woensdag.
Komende woensdag, oké.
Ja, en dan heb ik meteen een wedstrijd. Dus dat is ook lekker,
We gaan het volgen. Als je daar zit, dan bellen we nog een keer, terug in om te vragen hoe het gaat.
Ja, top. Leuk.
Leuk Anne-Claire. Heel veel succes. Blij dat je een nieuwe uitdaging hebt gevonden. En we gaan volgen met Tijd voor Volleybal.
Ja, dank je.
Dank je wel. Doei.
Joejoe.
Mooi nieuws voor Anne-Claire. En we hopen dat iedereen een goede plek kan vinden van de speelsters. En ook jij in de Eredivisie of een andere competitie. Jeffrey en Ilse, bedankt voor jullie verhaal. Veel succes komende tijd.
Dank je wel.
We gaan weer kijken naar de Wens Rally van de Week, mogelijk gemaakt door Wens Uitvaart. Hier komt-ie.
Het is tijd voor een nieuwe rally van de week. Deze keer uit Capelle aan de IJssel. Service was door Jim Steenbergen. Deze aanval niet afgemaakt door Orion. Daar dan Lennart Hogehout. Heel veel risico in de aanval. Heeft Orion ook wat moeite mee, maar krijgt gelijk een nieuwe kans. Steinheld wordt niet afgemaakt. En daar dan Jim Steenbergen opnieuw vanaf de 3 meter lijn. Een touché van Orion. Dus het punt voor de thuisploeg.
Aan de tafel zijn aangeschoven Jannes van Ham van Active Living Orion en Siebe Korenblek van Talent Team Papendal. Welkom beiden. We gaan het hebben over de Eredivisie Heren en de rol van middenblokkerers. Janne, jij speelt het langst van jullie twee in de Eredivisie. Is dit het spannendste Eredivisie ooit?
Ja, dat denk ik wel. We hebben nu 5 teams die gewoon volop meedraaien. En afgelopen jaren heb ik dat, is het gewoon de traditionele top 3 geweest. Maar het is mooi dat we door middel van de horizontale promotie Limak in onze competitie hebben. En dat SSS ook professioneler is gaan worden. Dus,
want de top 3 daar ben je Keurgers, Dynamo, Orion en dan zijn SSS. En
die zijn erbij gekomen. Het wordt ontzettend spannend. Het is heel close. Niemand mag een fout maken. Dus we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd.
Ja, zien we, hoe beleef jij het seizoen?
Ja, heel erg leerzaam. Het talent team heeft natuurlijk met zijn vlaag gaat op en down natuurlijk. Maar natuurlijk om mee te krijgen van hoe het in de top 5 gaat, is echt super tof. Ook helemaal tof dat in de plaats van niet meer de initiële top 3, dat er 2 teams bij zijn geschoven, waardoor toch wel elke wedstrijd in Eredivisie toch wel spannender wordt. En daarvoor als het team als talent team natuurlijk leuk is als je dan wat punten kan wegsnoepen bij top 3, of de top 5 in dat geval.
Ja, top 5 inderdaad nu in ieder geval dit seizoen. En we hebben ook de tussenstand kunnen we ook zien. En inderdaad, wat je zegt, het kan aan het eind aankomen op gelijk aantal punten. De setquotient of een team uit de top 3 die niet meer eerste of tweede staat. Want Simplex is nu op volle toeren bezig, hebben wel nu het moeilijkste programma. Die krijgen nog wel de top 3 tegen, maar... het is wel echt heel spannend. Hoe gaat het bij Orion? Hoe gaat het daar? In vergelijking met het afgelopen seizoen waarbij jullie alles in de reguliere competitie worden, is dat wel een verandering?
Wat je zegt, we zijn wat wisselvalliger. En vooral in de topwedstrijden eigenlijk. En waar dat dan ligt, goede vraag. Ik denk niet dat we per se qua spelersmateriaal zo minder zijn geworden. Maar we hebben gewoon nu ook wedstrijden verloren waar wij vorig jaar... toch op een of andere manier die wedstrijden daar waar we het lastig hadden, dan toch op een goede manier konden winnen, zeg maar. Daar krijgen we nu wat meer verliespartijen. En ik denk dat we op dit moment in een goede flow zitten, gezien bijvoorbeeld de Europese wedstrijd tegen Panathinaikos. Het is de bedoeling dat we dat gaan vasthouden en dat we gewoon geen fout meer maken op dit moment.
Ja, het is een spannende rit tot het einde. Ron, hoe kijk jij naar de Eredivisie Heren?
Het is wel leuk dat er natuurlijk 2 teams erbij zijn. En dat is wel opvallend. Zeker vanuit Limburg, dat de oudjes het goed doen, bij wijze van spreken. En trouwens, niet alleen maar de oudjes, want ze hebben die combinatie gemaakt met een aantal leuke
talentjes. Ja, oudjes, Nico Frederiks, Rob Bontje.
Dus dat is gewoon heel grappig om dat eens af en toe te zien. En af en toe kijk ik ook stiekem. Dat vond ik wel leuk. Dus dat is spannend. Maar Orion, daar had ik ook eigenlijk niet verwacht. En dat is wel opvallend dat ze zo... terwijl ze eigenlijk steady waren vorig jaar.
Ja, zeker. En als je het vergelijkt met jouw tijd, is het niveau veranderd ten opzichte van toen?
Maar je moet nooit met mijn tijd of wat dan ook. Dat zijn gewoon appels. Je moet gewoon nu kijken wat er nu gebeurt. Dit is het niveau en klaar. En bij ons hadden we weer andere problemen. Dus dat is anders, weet je. Je kan altijd wel zeggen van in onze tijd was het beter. Maar dat geloof ik niet. Ik bedoel, aarde wordt harder geserveerd. Er wordt hoger gesprongen. Ze zijn sterker. Kijk naar het talentteam in een 2,14 meter gebouw. Ik bedoel,
dus, heel anders volleybal, hoor.
Het is ook heel anders volleybal, dus dat kun je nooit met elkaar vergelijken. Ik vind het gewoon leuk dat er aan alle kanten wordt geprobeerd om het volleybal groter te maken en sterker te maken. We hebben alleen een probleem internationaal. Hoe gaan we dat trekken? Want ze zijn allemaal sterk bij het talentteam, maar we krijgen het niet voor elkaar om ons te kwalificeren voor zo'n EK.
Nee.
En dat is wel belangrijk. Dat heb ik wel ervaren als jeugd international, dat die jeugd interlands belangrijk zijn voor je ontwikkeling.
En waar ligt dat aan, dat we wel de capaciteit in huis hebben, maar dat het niet lukt?
Nou ja, je ziet gewoon, en ik ben daar natuurlijk ook een aantal jaren verantwoordelijk voor geweest, voor het hele talentteam. Ze doen daar goed werk, maar op de een of andere manier krijgen we het niet voor elkaar om, of we zijn nog te veel jongetjes, of te jong om echt mee te gaan met die Zuid-Europese landen. Die zijn gewoon eerder volwassenen, dat zie je gewoon. Maar als je kijkt wat ze allemaal doen op Papendal en die krachtprogramma's. Ze komen als jongetjes binnen, ze gaan als mannen gaan ze eruit. Dat is gewoon zo. Maar dan heeft het toch nog tijd nodig om echt een team te gaan formeren. En daar moet je naar zoeken.
Is dat het proces waar jij je in herkent nu, Sibi, je zit in je tweede jaar bij het talentteam?
Yes.
Dat een ontwikkeling is die gepusht wordt? Wat Ron zegt qua krachttraining, qua...
Nee, het is, je draait minimaal 20 uur aan baltraining. En daarnaast heb je nog 4 krachtmomenten door de week heen. Nou, dat kunnen dan een uurtje zijn of dan anderhalf uur. Het is helemaal natuurlijk hoeveel je in dat geval doet. Vanuit mezelf, je komt er als jongetje, kom je erin. En dan kom je best wel als een... flinke boom kom je er uiteindelijk wel uit. Ja, het is wel echt, het is gewoon hard werken. Ja.
Oh ja, het is belangrijk om er volleyballend als een man uit te komen. En daar ligt nog steeds de vraagstuk.
Niet alleen die, fysiek sterk.
Nou, die sleutel hebben we nog niet gevonden met z'n allen. En dat is, dat is jammer.
Oké. Dan gaan we de rol van middenblokkerers bespreken. Jannes, hoe ben jij op deze positie begonnen?
Ja, we hadden het er net al kort over. In Egmond mocht ik een keer meetrainen met het talentteam. Nou, toen was ik nog nooit midden geweest. Dat was voor mij echt een flop. Dat ging echt helemaal niet. Toen ben ik ook in dat beachvolleybal gerold en daar heel lang over gespeeld. Daar zijn dingen gebeurd. Toen ben ik toch weer de zaal in gegaan. Dat ik dacht van ik wil gewoon weer plezier hebben in het volleybal.
Wat is er gebeurd dat je niet meer ging beachvolleyballen?
Ik heb een EK gespeeld met een partner. Daarvoor heb ik wat dingen gehoord, zeg maar. En dat was gewoon niet heel prettig. En mijn vertrouwen was daarin daardoor een beetje op. Het was een heel ander toernooi daardoor geworden, helaas. Toen ben ik dus gewoon weer het plezier gaan terugvinden in het zaalvolleybal. Ik was eigenlijk als Paas loper toen gehaald bij Zaanstad, maar na de voorbereiding was al vrij snel blessures. Toen werd ik gevraagd op midden en heb dat meteen gedaan. Ik wilde Zaanstad ook gaan helpen in dat opzicht. En het is een vrij unieke positie. Het is niet een hele makkelijke positie. Ik vind het gewoon prachtig om daar nu dan te staan.
Wat maakt het uniek? Wat is voor jou speciaal aan die rol van middenblokkeerder?
Nou, ik denk niet dat het een positie is wat heel makkelijk in te vullen is door een ander. Ik denk hetzelfde als met spelverdeling. Ja, je moet het echt wel, een andere type aanvallen heb je. Je bent heel dynamisch is het. Dus je bent eigenlijk continu bij het spel betrokken. Er is geen moment dat je stilstaat, zeg maar. Ook in je voorbereiding naar een wedstrijd toe is gewoon veel langer dan elke andere positie, denk ik.
Want in die voorbereiding ga je dan vooral tactisch met de tegenstander analyseren.
Ja, je gaat heel veel video kijken. Je speelt naast de wedstrijd tegen de tegenstander ook een wedstrijd tegen de spelverdeler. Dat is gewoon heel interessant. Dat heb ik dus nu de laatste tijd heel veel geleerd.
Okay. Herken jij die strijd, dat spelletje met die spelverdeler, Sibe?
Ja, zeker weten. Je bent natuurlijk met de middenman bezig. Welke slagrichtingen, hoe en wat. En je bent natuurlijk aan het kijken van wat doet de spelverdeler. Welke handjes gooit hij op, gooit hij een beentje op, gaat hij achterover. Je bent eigenlijk met twee mensen tegelijkertijd bezig in het spel. Thomas, sommige... plekken ben je dat natuurlijk minder bezig. En dan op verplaatsen, blokkering, geen netfout maken. Het is echt dynamisch, je bent er altijd bij. Ja.
En wat is voor jullie het leukste component? Waar hou je het meeste energie uit?
Een goede killblok 1-op-1, dat is wel fijn. Ja, natuurlijk een balletje hard in de 3 meter als jij hem mag afmaken. Bijvoorbeeld na een lange rally, daar ga ik wel persoonlijk heel goed op.
Oké. Jannes?
Ja, hetzelfde. Maar ja, ook wat ik ook nog steeds heel leuk vind, is een overnameset geven. En dan gewoon goed. Want daar wordt toch altijd. Ja, ja, nee. Ze zeggen altijd dat middens niet zo goed kunnen. Maar ja, ik ben het daar dus echt niet mee eens.
Dus, jij bent trots op jouw overname. Nee,
ik ben trots. Goed zo. Dat daarbij hoort, ja.
Ron, herken jij als trainer een beetje dat een hele specifieke positie is?
Ja, specifiek. Ik kijk altijd twee keer als coach later. Heb gewoon heel veel gekeken naar minder mensen, welke kansen beter op kunnen, naar links of naar rechts, weet je wel. Ja, dan geef jij als coach ook weer informatie van, waar kun je de gaten in lopen? Daar gaat het hoofdzakelijk om. En wij hadden, in onze tijd had je Bas van der Goor natuurlijk en Postuma bijvoorbeeld. Maar die riepen tijdens de rally wat ze wilden hebben. Dat was ook wel gaaf. Dus wij waren als buitenaanvallers afhankelijk van wat de middenmensen riepen.
Ja.
En dat was weer afhankelijk van de paas die gegeven werd. Dus als de goede paas hebt, dan hoor je wat ze wilden hebben. En van daaruit liepen wij een bepaalde combinatie.
Ja, want jij zegt het gat inlopen, dan heb je het over het gat tussen de drie blokkeerders. En dan loop je niet recht op een blokkeerder af, maar dan probeer je tussen...
Ja, dus je gaat zeg maar, zeker als een midden een steek roept of zo, dan probeer je daaromheen te combineren. Kijk, als je de één roept, of een A1 is een nek. Ja, dan moet
en één is een stijg bij. Ja. Even
A1
voor de leek.
Is zeg maar een stijg in zijn nek.
Ja.
En dan kan die andere combineren. Maar vooral was het leuk als back row aanvallen. Dan zag ik natuurlijk precies waar de gaten waren. Dan moest ik even langer wachten. Want dan moest de buitenman moest aangeven wat hij wilde tijdens de rally. De middenman had het al gedaan. Dan kon ik de overige gaten dichtlopen.
Mooi. Is dat ook iets, want er zijn verschillende manieren om dat te doen. Roepen jullie tijdens rally of is dat van tevoren afgesproken met een plan wat we lopen en wie daarop loopt? Of is dat afhankelijk van jullie of de spelvrede?
Het is, nou natuurlijk moet de paas eerst wel komen. Zonder goede paas zijn wij eigenlijk al gelijk buitenstaanders in dat geval. Bij sommige spelers hebben we altijd wel vast voor wat we lopen. Maar meestal als je eenmaal in de rally komt, wordt er wel gewoon geroepen. En dan kijk je zelf natuurlijk als middenspeler van, nou waar staat blokkering? Staan ze met z'n tweeën? Bij de 31 bijvoorbeeld, of staat er twee man, wie steunt er wel, wie steunt er niet. Dus eigenlijk 9 van de 10 keer is het wel, tijdens de rally beslis je, dan maak je die beslissingen dan samen met de setter.
Ja. Oké. En wat zijn nu aandachtspunten? Jij schetste net al een beetje, Jannes, dat tactische plan, dat is wat jou nu heel erg bezig houdt om te verbeteren.
Ja, nou ja, wij kijken gewoon heel veel video. Wij hebben met de midden zelf ook gewoon een moment, zeg maar. En onze trainer die kijkt ernaar en dan... Onze trainer heeft wat meer zeg maar, data van meerdere wedstrijden. Wij kijken meestal een beetje de laatste wedstrijden. Zeg maar. En dan gaan we kijken of er verschillen zitten. En ja, een tactisch plan zelf, ja, daar kan ik niet heel veel over vertellen natuurlijk. Want, dan,
algemene tip. Ja. Maar, wat is de algemene tip voor een jonge middenblokkeerder die kijkt? Die is 16, die gaat het talentteam instappen. Wat zou je hem mee? Wat weet jij nu waarvan jij zegt, nou, dit zou ik mee kunnen geven, dit is een handige tip als middenblokkeerder?
Ja. Ja, eigenlijk zorg dat je altijd aanspeelbaar bent. Ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is. Dus als jij zorgt dat je aanspeelbaar bent en op het moment dat de paas dan echt zodanig slecht is dat je eigenlijk niet betrokken meer wordt, dat je dan gewoon in ieder geval zorgt dat je dan nog gaat uitdekken bijvoorbeeld. En dat je dan wel bij het spel betrokken blijft en dat je daar dan de goede keuzes in gaat maken.
Oké, okay. Sibbe, wat is jouw aandachtspunt nu een beetje? Waar besteed jij nu je aandacht aan?
Ik ben, veel video kijken. Heel goed je middens leren kennen. Dat is voor mij op dit moment echt wel het punt waar ik heel erg mee bezig ben. En natuurlijk op paard nog steeds echt wel mezelf flink ontwikkelen. Snelheid, kracht. Om daar even flinke stappen in te gaan maken. Zeker.
Spinsurf, ik speelde gisteren tegen met Lycurgus tegen Talentteam en we werden een beetje omver geblazen. We waren best wel onder de indruk. Nu serveerden ons eigenlijk de eerste anderhalf set een beetje helemaal de noppers met jullie spinsurf.
Ja, dat ging lekker. Ja. Ja, het ging heel goed, ja.
Is dat nu ook iets vanuit Arnold, de trainer, om dat breed in het hele team door te voeren?
In principe is het natuurlijk heel goed om verschillende services in je arsenaal te hebben. Voor hier in Nederland, maar ook als je uiteindelijk naar het buitenland toe gaat, als je die kans krijgt, is het natuurlijk heel goed om dat allemaal te hebben. En gewoon kijken wat er nodig is om de tegenstander, nou jullie dan, te kunnen verstaan waar de zwakke plekken liggen. Dus, ja.
Van wie, Ron, in jouw tijd was de moeilijkste serve om te pasen?
Ganef. Ja. Bulgaar was dat.
Ja.
Maloot was dat. maar die wist ook zelf niet wat hij deed.
Maloot dus, gewoon roeien.
Ja, gewoon roeien. Dus ik wist ook niet wel waar die kwam. En dan eeste die, dat heb ik wel eens meegemaakt, in Cuneo. Hij speelde bij Cuneo. En wij als Treviso kwamen daar dan op bezoek en zo. En dan roste hij de bal erin. En dan ging hij gewoon een rondje lopen om het veld heen. Heel publiek gek. En dan ging hij weer die bal erop gooien. Deden voor de tweede
lukt het
keer.
Nog een keer? Okay.
Ja, toen moesten we een paar keer een time-out nemen. Maar je hebt het over die sprongsurfs. En daar zit ik me wel rot aan te ergen. Aan de foutenlast. Ik weet niet hoe dat gisteren is geweest of zo. Maar er wordt gewoon niet goed gekeken tot wanneer je blind kan serveren. Of die foutenlast heel erg groot wordt. Want ik vind gewoon dat je, als jij 6 rotaties hebt, moet je verhaal maken binnen het spel. En als je 3 keer fout serveert, dan heb je in 3 rotaties kun je verhaal niet maken. En dat is heel irritant voor een spelverdeler. Laat staan voor alle andere paaslopers of middenmensen die een idee hebben. En dan wordt het gewoon...
Dus jij vindt dat er over de algemeen te veel risico genomen wordt?
Ik vind dat soms te veel wordt gegokt op de service.
Bedoel je dat het een beetje dan egoïstisch is? Nee, dat meer uit de persoon zelf is?
Of? Nee, ik denk dat men beter moet gaan nadenken wie voor jou heeft geserveerd en wat hij precies heeft gedaan. Als je 2 keer fout is gegaan, dan moet je op 85% een goede service kunnen produceren. En het gaat maar niet om die 100% of wat fantastisch is, het gaat maar om die 50 ballen die je op 85% goed kan serveren.
Ja, dus echt meer de inzicht van ik leg deze bal neer in de gedachte van we hebben een kleine buitenspeler en een dia die niet zoveel aangespeeld wordt. Zo
bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat zie ik niet zo vaak.
Weer een tip voor ons en de kijker thuis. Jannes en Sibbe, veel succes in het slot van de competitie. En Jannes, veel succes woensdag Europees tegen Panathinaikos.
Ja, dankjewel.
Dank jullie wel. Ja. Vorige uitzending maakte Willem Held bij ons de genomineerde voor de Ingrid Visser en de volleybalkrant Talent van het Jaar Award. Anne Buijs en Nimir Abdelaziz werden verkozen tot beste volleybalster en volleyballer van het jaar. Alice Dambrink werd voor de 2e keer op een rij talent van het jaar. Ik vroeg haar naar haar carrière en haar transfer naar Schwerin. In onze nieuwe rubriek gaan we met de hoofdsponsor Building Retail bellen met het buitenland. Dag Alice, leuk dat je er bent. Welkom.
Hi Jeffrey, dankjewel. Ik vind het ook leuk.
Nog gefeliciteerd met de volleybalkrant Talent van het Jaar Award.
Dank je. Ja, heel vereerd dat ik hem dit jaar weer heb mogen bemachtigen.
Ja, want hoe voelt dat om als beste talent van Nederland bestempeld te worden?
Nou, zoals ik zei, ik vind het echt wel een eer of zo. Het is natuurlijk wel de helft wordt door de jury bepaald en de andere helft door het publiek. En nou ja, dat de mensen dan toch zo over jou denken, ja, dat is wel een mooi gevoel, fijn, ja.
En in het juryrapport was een van de redenen waarom jij genomineerd en gekozen bent. Jouw prestaties bij de Oranje Dames deze zomer, maar ook de zomer daarvoor. Dat was ook de aanleiding voor je vorige. Hoe kijk je daar zelf op terug? Op het WK in eigen land nu. Hoe kijk je terug op jouw zomer met de Oranje Dames?
Wel echt. We hebben natuurlijk niet het resultaat behaald dat we wilden halen. Maar ik denk dat ik er onderhand echt wel heel veel leerpunten heb kunnen uithalen, zeg maar. Het is met teleurstelling moet je ook kunnen omgaan in die zin. En ik denk dat ik dat wel hier echt van geleerd heb. En dat het gewoon ook weer een kwestie van doorgaan is. Eruit meepakken wat je kunt meepakken en daaraan kunnen werken. Dus ik ben blij. In enigszins ben ik ook blij dat ik dit al op zo'n jonge leeftijd ook deze kant van de medaille heb kunnen meepakken. Dat het soms ook allemaal een keer niet lukt. En daar heb ik de afgelopen tijd op Papendal heel hard mee gewerkt. En nu weer klaar voor het volgende stapje.
Ja, want we zitten nu in januari. Het begin van het seizoen is team 24, dat de doorstart van team 22, weggevallen. Daarmee was eigenlijk de bedoeling om met diezelfde groep eigenlijk door te gaan richting de Olympische Spelen van 2024. Ja. Dat is weggevallen, maar daardoor ben je wel blijven trainen op Papendal, maar geen competitie gespeeld.
Ja, dus eigenlijk hadden we gewoon een volledig trainingsprogramma van maandag tot en met vrijdag. En dan in het weekend waar de rest allemaal wedstrijden ging spelen, hadden wij niks. En dat was in het begin echt wel even raar, want je zit natuurlijk in zo'n ritme. En aan de ene kant denk je, nou, dan heb ik het weekend vrij. Dan kan je allemaal dingen gaan doen, maar de rest van de volleybalwereld heeft natuurlijk wel gewoon volleybalplannen. Dus, het is... ik heb me zeker nog wel vermaakt op Papendal. Het was echt nog veel trainingsuren gedraaid. En maar het wordt nu wel weer tijd om wedstrijden te gaan spelen.
Oké, want nu heb je een transfer gemaakt naar de club SSC Palmberg Schwerin.
Wat was voor jou, had je nog andere opties? Of wat was voor jou een afweging om dan voor deze club te kiezen?
Vooral heb ik echt vanuit mijn makelaar zelf gehoord dat de faciliteiten bij Sovereign echt super waren. En dat die nog steeds verbeteren. Daarnaast zit daar ook een hele goede vaste coach die wel zorgt voor continuïteit. En fijne man. Goed gesprek had ik met die coach gehad. En eigenlijk had ik gewoon een heel goed gevoel bij de club zelf. En toen dacht ik ook, ja, ik moet gewoon dan naar mijn gevoel luisteren. Ze spelen top 4 in de Bundesliga. Dus ik dacht, het is gewoon een hele mooie stap. En ik zou ook dom zijn als ik de kans laat liggen.
Oké, dus daar voel je goed bij nu om in Nederland een beetje dit af te ronden, zeg maar, ook met je examen. En dan volle bak te focussen op het seizoen daar.
Ja, zeker.
Het hele interview waarin Alice meer uitlegt over haar transfer naar Schwerin en vooruitblikt op haar eerste seizoen in het buitenland vind je als extra exclusieve content in je favoriete podcast app. Dan onze winactie. Deze week geven we samen met volleybaldirect.nl een gloednieuw paar kniebeschermers van Mizuno weg. Tag op Facebook of Instagram onder onze winactiepost mede volleybalfan en maak kans op een paar kniebeschermers van de beste kwaliteit. En je kan ons programma vanaf nu ook steunen door de kortingscode TVV23 te gebruiken bij je volgende bestelling op volleybaldirect.nl. Daarmee krijg je in combinatie met je Nevobo-nummer in totaal 12,5% korting en gaat een deel van het aankoopbedrag naar ons programma. Dan zit ik aan tafel met Suzanne Reinders en opnieuw Ilse Zinningen. We gaan het hebben over volleyballen en studeren in Amerika. Welkom aan tafel. Ron, jij bent er zelf via trainer geweest bij Oregon State University. Ja. Hoe kan je die volleybalcultuur in Amerika omschrijven?
Het is zo groot. Er zijn zoveel volleybalprogramma's daar. En je hebt van een heel hoog niveau, zeg maar beter dan de eredivisie, tot aan de derde divisie en alles wat ertussen zit. En het gaaf is gewoon dat je, ja, weet je, je kan 4-5 keer blijven trainen. En je hebt een vrij relatieve korte competitie, maar je wordt helemaal ingezogen in dat college life. En dat is, ja, dat heb ik nu zelf 4 jaar mogen meemaken. Ja, dat is geweldig voor die studenten. Dat je en kan blijven volleyballen 4-5 keer in de week. Je kan op een fietsje naar je trainingen toe. Je gaat op een vliegtuig om naar de volgende staat te gaan. Om fantastische wedstrijden te spelen. En er wordt gewoon een goede combinatie gemaakt met studie. En dat is, dat is zeer professioneel. Ik was echt mijn eerste jaar als coach. Ik had alleen maar een grote glimlach. Ik had mijn eigen kantoor. Nou, daar had ik dan ook. En dat was heel bijzonder. En ik kreeg 2 laptops die ik niet hoefde in te leveren. Nee, maar dat is een totaal andere wereld wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen.
Suzanne, jij zit daar nu nog. Jij studeert aan Marshall University. Je bent nu een maandje in Nederland. Ja. Dus kon langs bij ons programma. Je gaat volgende maand weer terug naar Amerika. Hoe ervaar jij het?
Ja, het is gewoon, zoals wat Ron ook zegt, het is gewoon heel gaaf. Het wordt zo beleefd en niet alleen door de studenten zelf, maar ook door de professoren die gaan vragen, hoe was je wedstrijd? Of die gewoon, wat heb je goed gespeeld? Of het is gewoon heel groot. Je hebt echt een moment om te leven voor je sport.
Er wordt alles op ingericht ook.
Alles is erop ingericht. Ja. Het is zo professioneel.
Studieprogramma, alles, maar ook voeding, ook je mede professoren, zeg maar, die houden daar rekening mee. Het is helemaal geïntegreerd daarin.
Je hebt 3 jaar aan de Coastal Carolina University gestudeerd. Hoe zag jouw leven daar dan uit in die combinatie?
Het was heel druk. Je had dan 's ochtends hadden we krachttraining. In het seizoen hadden we 's ochtends krachttraining. Dan 's middags baltraining. Maar vaak gingen we ook donderdag bijvoorbeeld al op het vliegtuig naar een wedstrijd. Dan kwamen we pas zondagavond terug. Want je speelt gewoon elk weekend speelde je 2 wedstrijden. En je bent gewoon aan het reizen, aan het trainen. Dus je gaat een beetje naar school in het seizoen, maar dat vaak 2 tot 3 uur per dag. Want je moet daarna gaan trainen.
Je vliegt en dat kunnen wij ons in Nederland niet voor. Als we 3 uur moeten rijden van noord naar zuid, dan klagen we al een beetje.
Ja, dat is heel normaal.
Ja, volgens mij hadden wij gegeven toen met de bus. En dan was de busreis duurde maximaal. We hebben 1 bus gehad van 12 uur. Maar vervolgens is het gewoon vliegen. Je vliegt je vliegt 2 uur, 3 uur na een wedstrijd.
Oké, en Suzanne, hoe heb jij die stap uiteindelijk gemaakt om in Amerika te gaan studeren?
Ja, ik had al door meerdere keer op de middelbare school ook opbericht gehad van lijkt je leuk om dat te doen een keer. Of een keer met Beachvlog ben ik ook een keer aangesproken. Dus uiteindelijk ben ik met King's Talent heb ik het gedaan. Die hebben ook hockey en voetbal. En toen dacht ik, zij kunnen mij voor een master ook nog naar Amerika sturen. Dacht ik, waarom ook niet? ja, ik heb het eigenlijk altijd heel tof gevonden. Ik dacht, ja, oké, ik heb al 4 jaar een bachelor gedaan in Nederland. Ik dacht, ik grijp gewoon de kans. Doe eens gek.
Want jij, nu zeg maar, voor 1 jaar zit jij daarvoor. Alleen je master.
Ja.
Oké.
Ja.
En, want Ilse, je hebt er langer gezeten, 3 jaar. Is ook ver weg van huis.
Ja, dat klopt.
Je kan nu een maandje terug of misschien in de zomer terug. Maar hoe was dat om zo ver van huis te leven?
Ik vond het soms heel moeilijk. Je hebt natuurlijk, als er thuis dingen gebeurden, kan je niet zomaar even naar huis. Of je, ik had al 6 uur tijdverschil. Dus vaak als ik wakker werd en klaar was met school, wilde ik mijn ouders bellen. Maar dan sliepen mijn ouders al bijna. Dus je hebt gewoon heel weinig contact met de thuisfront. Maar aan de andere kant, het is zo'n vette ervaring dat je het er wel voor over hebt. Maar ja, het is wel soms. Je hebt ook soms echt moeilijke momenten dat je daar zit en dat je denkt van ik wil nu naar huis. Maar dat kan niet zomaar natuurlijk. Dus ja, het is wel moeilijk.
Hoe ervaar jij het? Een iets kortere periode dan?
Ja, dat maakt het voor mij misschien ook wel makkelijker. En je kan heel makkelijk met video bellen. Ja, en als er echt iets is, ja, op de gekste momenten dan belde ik met vriendinnen of met mijn zus of met mijn ouders. En ik weet, ik zit er voor 1 jaar. Ik ben dan aan het kijken naar, ga ik misschien, is er nog mogelijkheid om nog te verlengen? Maar
zo
ja,
leuk het, is het eigenlijk. Dus je zou het
ja, het is gewoon zo gaaf. Ik denk, ja, als ik het nu nog kan doen, waarom niet? Ja. Ja. Over 40 jaar kijk ik er alleen maar heel leuk op terug. Dus ja.
En jij noemt het niveau, Ron, een verschil ook met Nederland en in die beleving. Zit er nog verschil in het mannen- en het vrouwenvolleybal in de States?
Ja, zeker. Als vrouwen hebben meer kans om naar Amerika te gaan, omdat er meer scholarships zijn.
Okay.
Er zijn 1834 volleybalprogramma's. Dus 1834 universiteiten die een vrouwenvolleybalprogramma hebben.
Ja.
En
dat is veel meer ten aanzien van het aantal mannen?
Ja, ik denk dat mannen 250 is.
Oké. Wow.
Dus dan moet je echt wel een hoog niveau hebben.
Ja.
Of je moet heel erg goed kunnen studeren, waardoor je dus een scholarship kan krijgen. Of de combinatie
van
twee.
Want die studie is belangrijk.
Ja. Dat, je kan niet alleen maar volleyballen. Je moet ook een studie doen. Anders, wij begeleiden van Slamstocks ook ongeveer 200 man per jaar naar Amerika toe. En onderdeeltje is natuurlijk volleybal. Ja, en dan kijken we gewoon van, oké, wat wil je bereiken met volleybal? En wat wil je bereiken met je studie? Doe je het puur voor het volleybal? Doe je het alleen maar voor studie? Is het een avontuur? Maar het is meer dan alleen maar dat, merken wij. Want als je terugkomt, heb je zoveel meer levenservaring. Je hebt een diplomaatje die wat zegt in Amerika. Mm-hmm. Waardoor je als je in Nederland zeg maar werk zoekt, de bedrijven staan in de rij voor je. Waarom? Omdat je natuurlijk ervaren bent. Je spreekt de taal. Je hebt een internationaal netwerk. Je kan met teleurstellingen omgaan, omdat je natuurlijk gespotten bent geweest. Het heeft zoveel meer invloed. Plus, als je een aantal jaren bent geweest, je hebt altijd vakantieadres. En dat is je hele netwerk wordt veel groter.
Herkennen jullie dat ook, die mogelijkheden die het biedt nadat jullie daar hebben gezeten?
Ja.
Bent echt helemaal.
Ik heb inmiddels vrienden van over de hele wereld.
Ik kan het zeggen, zoveel andere internationals.
Ja, heel veel mensen. Maar ook op de universiteit hebben zoveel internationals. Ik ken mensen in Bahama's, Egypte, Hongarije. Ik ken echt mensen overal.
Ja.
Want er zijn veel internationale studenten die
ook sporters vaak.
Scholarship bij zo'n studie.
In het basketbalteam of volleybalteam of
bij ons soccer. Ja, het tennisteam heeft volgens mij 15 internationals en 3 Amerikanen.
Ja. Dat zie je vaak. Dus de groep, de buitenlanders, zeg maar, die klitten met elkaar samen.
Ja.
En omdat de volleybalcompetitie vrij kort is, dus maar 3,5 maand, heb je ook heel veel tijd om daarna gezamenlijk met de student-athletes om naar American football te kijken of basketbal of baseball. En dat creëert gewoon een gigantisch band. Waarom? Ja, je zit daar 6 uur of 9 uur vandaan, dus je kan niet zomaar even terug. Dus iedereen zit in hetzelfde pakket. En dat creëert gewoon een band met elkaar. En dat is, dat heb ik als coach gezien. Dat is gewoon heel gaaf.
Dat je ook bij de universiteiten heel veel, het is niet alleen volleybal, er zijn
andere
sporten.
Nee, het heeft te maken met televisierechten. Dus je moet een aantal sporten doen, zeg maar. Daarom speel je ook competitie. En als je één universiteit binnen de televisierechten 14 sporten aanbiedt, moet die andere university dat ook doen. Het gaat in Amerika natuurlijk altijd over geld. Dus daarin ook. En omdat American football en basketbal daar zo belangrijk zijn en zoveel geld wordt gegenereerd.
Ja.
Want in die stadions, toevallig wordt op dit moment wordt Feyenoord Ajax gespeeld. Ja, dan zijn we blij dat er 80.000 mensen zitten.
Ja.
daar in Michigan heb je een stadion voor 150 man, 1000 man.
Voor een universiteit.
Voor een universiteit. Ja. En dat brengt zoveel geld in het laadje, waardoor je dit soort sporten kan organiseren. Ja, deze programma's.
En qua geld, het is ook een stuk duurder wel om daar te studeren. Ja. Dus daarom is zo'n scholarship ook echt nodig. Hoe hebben jullie dat ervaren, Suzanne?
Nou, zonder scholarship was ik nooit geweest. Nee, dat heb ik ook als ik voor volgend jaar. Een scholarship is gewoon nodig. Het is zo duur om daar te studeren.
Wat is ongeveer het bedrag voor één jaar studeren in Amerika?
Het zit tussen de 10.000 en 80.000 euro. En ik zeg, dat
is nog best een brede range ook.
Ja, en dat heeft te maken dat je bij junior college, 2 jaars, school hebt van 10.000 tot als je naar Harvard gaat, 80 kost.
Okay.
Nou, gemiddeld, eventjes gemiddeld, is $50.000. Nou, als je heel goed kan studeren, kan je daarmee een scholarship krijgen voor bijna de helft. Als je nog eens een keer goed kan volleyballen, echt goed kan volleyballen, dan krijg je 100%. Maar als je daaronder zit, topdivisie, eerste divisie, ga je ook nog eens 50% krijgen. Dus dat is bij elkaar, is 100%.
Oké. Okay. En hoe hebben jullie het volleyballen zelf ervaren? Qua als je dat vergelijkt met het Nederland, hoe is het gewoon het trainen, het spelen daar van volleybal?
Ik vond het heel vet. Ja. Bij de wedstrijden komt echt de hele universiteit kijken. Wij hadden op het duur hadden we een band en een cheerleader gewoon bij de wedstrijd. Het is gewoon zo'n andere ervaring. Ik heb dan bijvoorbeeld hier in de Eredivisie gespeeld. En dan, nou ja, als je een keer geluk hebt, komt er 100 man kijken. Maar we hebben daar wel eens een wedstrijd gespeeld. De finale dan kwamen echt 5000 man kijken. Het is gewoon zo'n andere sfeer. Het is wel echt heel vet.
Ja, vooral de andere studenten die dan ook komen kijken. Ja. Vooral de cross team bij ons. Die kwam altijd een soort thema. En die kwam altijd verkleed als dan weer als... als Hawaii waren ze allemaal verkleed. Okay. Of kwamen ze allemaal in pak aan. Dan gingen ze aanmoedigen, liedjes zingen. Het hele publiek meekrijgen. Dat is gewoon heel gaaf. Maar het volleybal zelf is ook gewoon net anders. Het is ook wel dynamischer. Het is veel meer combinaties, veel meer wisselen.
Andere spelregels.
Andere spelregels.
15 wissels per set.
Ja.
De libero mag serveren.
Libero mag serveren. Dat vind ik wel jammer.
Een defense specialist heb je erin zitten.
Ja. Met het dak spelen.
Ja? Met het dak.
Met dak spelen.
Ja. Ook, ja.
Andere regels. En wat is het? Nu schetsen we een heel mooi beeld en er zijn heel veel mooie kanten aan. Maar wat is iets waarvan je zegt: van nou, misschien kijkt er iemand in die zegt: ik wil dit ook gaan proberen. Waarvan je zegt: dat is wel iets waar ik tegenaan ben gelopen. Of wat je mee kan nemen zodat het makkelijker wordt.
Ik had ook wel heel veel moeite met het eten daar. Je eet gewoon heel ongezond. En je hebt daar ook fruit of groente is gewoon echt bijna onbetaalbaar. En ik vond het gewoon echt wel heel moeilijk dat je zo ver van huis bent dat als er thuis wat gebeurt dat je eigenlijk niet naar huis kan. Dat is wel waar ik echt de meeste moeite mee heb gehad, denk ik.
Ja, bij ons was het eten dan bij ons was gelukkig heel goed geregeld. Daar heb ik heel veel geluk mee. Maar het moeilijkste wat ik dan vond, het coachen is toch anders dan in Nederland. Het is veel directer en harder en... mentaal is het best wel wat zwaarder dan in Nederland.
Het is een harde cultuur.
Het is een harde cultuur. En ik vind dat ook wel tof. En dat, weet je, dat maakt jezelf ook beter als speelster. Maar ja, dat is als team ook. Ga je er echt als team doorheen. En als team heb je soms wel echt even zwaar. Maar daar word je ook echt wel beter van als persoon.
Oké, maar het is soms pittig. Tot slot, Ron. Jullie noemen organisaties. Jij bent via Kings of Talent, Slamstocks, Global Sports and Studies. Even reclame is gezellig, stuur een dikkie. Maar is het altijd nodig om via een externe organisatie daarheen te gaan?
Jeetje. Als je directe contacten hebt, dan moet je het lekker zelf doen. Alleen er komt een heel stuk administratie bij kijken. Dus dat is wel het vervelende. En ik moet ook eerlijk bekennen, je moet eigenlijk al wil je zeg maar alles optimaliseren, heb je al anderhalf jaar tot 2 jaar nodig, normaal gesproken, om te kijken of je de juiste plekken... Ja, want weet je hoe het zit? Je komt natuurlijk in een Amerikaanse cultuur en die cultuur staat totaal anders. Dus als jij in de laatste 2 jaar van je high school zit, dan mag je wel een commitment geven aan je university. Okay. Dus het betekent dat zo'n coach die in zijn kamer zit, die heeft gewoon rosters hangen van 2024, 2025, 2026. Ja. En dan staan er gewoon 2 spelverdelingen. Allemaal ingevuld. Dus je wil graag al 2 jaar van tevoren in gesprek zijn met zo'n coach. Dat jij een plekje zoekt als paaslopen.
En wat is dan een leeftijd dat je daarop moet beginnen? Zeg
nou ja, dat is dus 16 jaar. Dus dan moet je eigenlijk dus in je HAVO 3, 4 zitten. Dat zou optimaal zijn.
Oké.
En dan kan je altijd nog zeggen van, nou, na mijn HAVO doe ik toch nog VWO. Nou, prima. Maar als je in VWO zit, ja, dan wordt er wel tijd om in je laatste twee jaar, om in je vierde VWO al na te gaan denken of je naar Amerika wil. Om je kansen te optimaliseren. Okay. Daar gaat het om.
Duidelijk. Ilse en Suzanne, dank jullie wel. Suzanne, goede reis terug naar de States. En Ron, veel succes met Slamstocks.
Dank u wel.
Bedankt voor jullie toelichting. Nog een warme oproep om ons programma te steunen door vriend van de show te worden en te doneren via onze Tikkie. Ieder bedrag helpt ons vooruit en helpt ons om de komende uitzendingen te blijven maken. De QR-code komt nu in beeld en vind je ook op onze website en op social media kanalen. En ben of ken je nou een ondernemer die onze sport en dit programma graag tot een succes wil maken? Mail dan naar jeffrey@tijdvoorvolleybal.nl. Dan neem ik vrijblijvend contact met je op om te kijken wat we voor jouw bedrijf en merk kunnen doen. Dat was hem dan weer. Vond je dit nou een leuke uitzending? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal en podcastkanaal en zet de notificaties aan, zodat je de volgende uitzending als eerste ontvangt. Bedankt aan ons publiek, bedankt aan mijn gasten en aan mijn spraakmaker Ron Zwerver. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Tot zover, tot de volgende keer.